Liste?
Ja,
okay.
Mensen, daarom je weer terug te zien van Barcelona, ja. He, Spanje, van Alessandro Kielwa, Rebecca, van de
ja.
Zouden jullie eens willen delen, kunnen jullie iets delen van hetgeen dat je daar hebt opgedaan? Een woord, een impressie, iets dat je heel goed vond, iets memorabels, iets dat je zegt van, oh, dat kan ik nooit vergeten. Een indruk, een woord dat je hebt gehoord, een sociale gelegenheid, een worshiplied, weet ik veel, na de dienst waar je samen hebt gezeten en je hebt vrienden gemaakt. Ik weet niet, iets dat je zegt van, ik ben blij dat ik toch ben gegaan. Nee, ik heb dan over die mensen die zijn gegaan. Ja, denk er eens eventjes over na. Hè? Of heeft er al iemand iets van, zeggen van, Awassen?
Iets memorabels.
Iets memorabels, zeg een keer, broer Emmanuel.
Een prinsje gemeente in Barcelona, dus ik begin tot de voorganger in Barcelona woonde.
Ja?
Maar een voorganger heeft samen met de kerk een katholieke kerk gekocht. En dat ging helemaal naar de Vaticaan, werken.
Ja, wacht even. Dus een voorganger heeft een katholieke kerk gebouwd.
Aha.
Ja, en waar was dat? In Barcelona?
Ik denk ergens in Spanje.
Ah, ergens in Spanje.
Ja,
okay.
Ja. Er kwam op een nieuwspapier stond er zo, de kerk van de Trinitariërs is gekocht of overgenomen door de Pinkstergemeente.
Oké, dat was op nieuws.
Oh, dat was een nieuwsblad.
Amai.
Dat is een grote getuigenis, want dat is ook een katholiek ingestemd land.
Ja, Spanje. Ja.
En ik denk dat dat...
Ja, dat is goed.
Ja, zeker. Dus ik was heel veel moed, passie. Ja. We kunnen Europa nemen. Dat is alleen de grote boodschap.
Ja. Ja.
In Because of the Times.
Okay.
En dat is iets wat ze zeker ophypt.
Dus God is bezig.
God is bezig.
En daar waar dat de kerken aan de dood gaan zijn of leeg bloeden,
ja.
Is de kerk van de Heer levend.
Mm-hmm.
Amen. Dus we moeten inderdaad. Vol hoop, hè, want dit zijn inderdaad de laatste dagen, we leven in de laatste dagen. Ik weet niet wanneer Jezus gaat terugkomen, hè. Maar het zijn al de laatste dagen sinds de komst van Jezus, sinds de uitstorting van de Heilige Geest. Dit is het laatste moment, dit is het laatste kans dat de mensheid tot de Heer kan komen. En de Heer zijn evangelie is verder aan het gaan, en daar waar de kerken leeglopen, de Heer zijn echte kerk, kan men dus nog steeds leven dan wel. Amen. Prijs de Heer. Nog iemand die gedacht, een lied dat je mooi vond, dat je zegt van de prijs, de lofprijs.
Een van de woorden die, een van de vele preken die mij ook wel bijgebleven is, ging over, de titel was Stones Beneath the Surface. Onder de oppervlakte.
Stones Beneath the Surface.
Ja.
Stenen onder de oppervlakte.
Ja, dat gaat over het monument dat Joshua gebouwd had in het Oude Testament.
Mm-hmm.
En vaak dacht ik altijd aan het monument dat diende als een gedenkteken, als een herinnering van wat God had gedaan. Vaak denken we daaraan, aan het monument en wat er gebouwd werd achteraf. Maar wat mij opviel is gewoon dat er ook een tweede monument gebouwd werd, eigenlijk in de Jordaan zelf, onder de oppervlakte. En dat representeert van, je hebt het monument buiten de oceaan, dat dan eigenlijk buiten de oceaan hier representeert.
Maar ik kan het even
zelf voor mezelf ook. Ja. Dus Joshua, we hebben het over Joshua, dat is degene die het volk van Israël uit de 40-jarige periode in de woestijn naar het beloofde land. En dan zijn ze doorheen de Jordaan moeten gaan. Hè. En juist zoals Mozes, dat de Jordaan open, dat de Dode Zee open ging, gaat de Jordaan hier ook open. Dat is die passage waarover ik spreek. Hè. En dus gezegd, er was een monument gebouwd na de Jordaan, stenen, maar ook in de Jordaan. Is dat wat?
Dus ze moesten.
Dat vind ik interessant.
Dus dat monument dat achteraf gebouwd werd, dat representeerde dus van wat God gedaan had, dat hij de zee had geopend.
Ja.
Maar er werd ook in het midden van de passage gezegd dat Joshua ook zelf 12 stenen in het midden van de Jordaan toen verzamelde en oprichtte.
Ja.
En dat was dan een symbool voor wat God dan nog ging doen. Ja. In plaats van het monument dat representeerde wat God al reeds gedaan had.
Oké, welke passages zijn dat?
Joshua 4.
Ik straks een keer lezen, interessant. Want het is top dat je dat meepakt.
Ja.
Zie, iedereen is een beetje verschillend, hè? Rebecca?
Ja.
Ze heeft iets eruit.
Het was een preek en er werd gezegd dat je soms alleen de ark moet oppakken eigenlijk. En wanneer je dat lang genoeg doet, zal de Heer mensen sturen.
Zeg nog eens rustig van
begin. Ja. Soms moet je de ark alleen...
De ark?
Ja.
Dat ding met die cherubims erop, hè?
Ja,
het is maar voor degenen die de laatste klasse mee zijn, ja?
En wanneer je dat al lang genoeg doet, dan moet je dat alleen doen, en wanneer je dat lang genoeg doet, zal de Heer de mensen sturen om je daarmee te helpen.
En dat was voor u een bemoediging?
Ja.
Amen, dat is heel waar. Amen. De Heer zal u hulp sturen, want we zijn nooit gemaakt om alle dingen alleen te moeten doen. Amen. Dus dat is goed dat je dat even onthouden. Iedereen heeft en de prijs was waarschijnlijk ook heel, de lofprijs en dan was waarschijnlijk ook heel vurig en samenhorigheid en zo. Het is altijd leuk, hè? En dan kom je in Beersen terug in een quasi lege kerk en dan is de cultuurschok misschien een beetje, als ik het zo mag noemen, een beetje groot, hè? Maar je moet altijd voor gedachten houden, hè? Zo'n conferenties, hè, dat is leuk en dat is samen. Maar jij moet die maandag, als je terug bent, je voelt je al niet zo goed. Hè? Emmanuel, je voelt al wat ziekjes en een dinsdag komt en je moet terug gaan werken. Stel dat het tijdens het school is, dan moet je weer naar school. Je moet terug in de gemeente komen waar dat er niet zoveel jonge mensen zijn die allemaal mee gaan springen. Maar dan moet je toch bij jezelf zeggen, heren, maar kan nog niet uit. Het is tussen mij. Het is leuk dat er zoveel mensen zijn. Amen. Maar als mijn geloof en mijn aanbidding tot de Heer afhangt, van andere mensen, als zij in vorm zijn, of wanneer dat de worship team fantastisch is en goed speelt, en hangt daar mijn aanbidding dan van af, dan mag het toch niet zijn, want hij is altijd goed.
Ja.
Dat wil ik maar meegeven. Hij is goed wanneer ik alleen thuis ben, wanneer dat er niemand, en ik heb het piano thuis en ik speel soms. En dan, ik moet eerlijk zijn, ik heb de aanwezigheid van God meer gevoeld alleen in mijn kamer achter mijn piano dan in kerken zelf. Amen. En dus je moet dat proberen te vinden. Amen. Die aanwezigheid niet alleen in conferenties, maar vooral daar waar jij bent alleen. Want daar ben je het meest van de tijd. Dus de aanwezigheid van de Heer is goed. En dank de Heer dat we samen kunnen komen. Ik ga trouwens volgende week maandag naar Wales. Dus als jullie voor me kunnen bidden, dat de Heer een vruchtvolle week mag geven. Amen. Ik wil ook graag bidden voor, er is iets gebeurd hier zaterdagavond in Beersen. Hè. Er is een man neergestoken, 52-jarige man, door zijn zoon, 19 jaar. En dat was een pastor. Mm-hmm. Een pastor van, die samenwerkte met de pastor van Gilbert.
Van Lambeer.
Die werkte samen. Ja. We hadden een thuisgemeente, niet zo ver van hier, een beetje verder hier in de straat. Ja. En in de nacht van zaterdag op zondag, zijn zoon was al een beetje vervreemd. Ik ken heel de situatie niet, er is een heel onderzoek naar. Maar die stak ineens zijn vader dood. Ja, dat is echt demonisch. Het is een demonische tijd waarin jongeren vertoeven. En dan heb je dat gehoord een dag later in Liverpool. Heb je dat gehoord in Liverpool? Mm-hmm. Waarin een 17-jarige jongen, ook weer een tiener, ook met een mes in een jeugdkampje van kinderen, jonge kinderen van 5 tot 15, een danskamp was. Een danskamp. Heeft daar kinderen neergestoken. De mensen die de kinderen wouden beschermen. 3 kindjes zijn dood. Kindjes van 6, 8 en 10. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb daar foto's gezien. De ambulanciers en de mensen die daar aanwezig waren toen hij gekut zijn, nog nooit zoiets gezien. Zo verschrikkelijk. Dus echt, een 17-jarige. Waar gaat dat naartoe? Ja. En hier ook een 19-jarige, dat is zijn eigen vader. Die moet nu waarschijnlijk de rest van zijn leven, in België waarschijnlijk niet, maar in de gevangenis zitten. Ja. Hij wist niet wat het, ik weet niet veel waarom, maar we moeten echt bidden voor onszelf en onze familieleden. Amen. De kinderen waarmee jij in contact komt, en jij kan een invloed hebben. Ja? Misschien zijn er ook zo'n paar raren die dat je op school ziet. Hè? Zo'n paar van die mannen. Diegene die Trump heeft proberen te vermoorden, hoe oud was hij?
20.
20 jaar.
Van pas
nee.
Van de academie?
Van de high school. Ja. En hij was daar, naar verluid was hij iemand die veel gepest werd. En iemand die een beetje een zonderling was. Ja. Die zich bezig hield met allerlei rare denkbeelden en zaken. Ik wil maar zeggen, de jeugd van vandaag staat enorm onder invloed. Natuurlijk van allerlei social media nieuwsberichten die niet allemaal correct zijn. Ze hebben direct, we hebben allemaal direct toegang tot muziek, alle soorten muziek. Ik weet nog, vorige week ben ik gaan badmintonnen met mijn collega en daar was daar een andere badmintonner die ook zo'n beetje naar raar op mijn jongen. En die was zo met oortjes in zo. En die was zo voordat hij begon te badmintonnen, want hij wou ook tegen mij badmintonnen. Hij had een beetje autisme. Die begon dan over muziek tegen mij. Hij vroeg zo, wat muziek hou jij van? Ik zeg, dat ga ik waarschijnlijk niet kennen. Ja, zeg maar, ik ken alles, ik ken alle muziek. Ik luister vooral naar metal en dan begon al die categorieën van metal te noemen. Hè. Manuel, ik wist niet dat er honderden verschillende categorieën in metal zijn. Dark metal, romantic metal, maar het is allemaal van die duistere muziek. En ik zeg, ja, maar ik luister niet naar dat, ik luister naar gospel. Gospel? Ja, dat is christelijke opwekkingsmuziek. Dat is muziek dat niet spreekt over die zaak waar dat jij naar luistert. Amen, want als je daar zoveel naar luistert, dan worden zelf de woorden die dat ze zingen. En ze zingen over zelfverminking, en ze zingen over depressie, en ze zingen over gokken en drugs, drank, en weet ik van. En als je dat genoeg hoort, dan ga je die dingen ook doen. Praktikeren, ga je die uitvoeren, dan wordt dat een deel van je persoon. En ik denk die mensen die zich zo helemaal verloren hebben in die zaken, gebrainwashed, inderdaad, zoals de jongen in Liverpool van 17, wat zet u ertoe om een danskampje van jonge meisjes en jongens, om daar naartoe te gaan, dat is echt demonisch. En we moeten bidden voor, misschien ken jij een paar van die zonderlingen in school, die worden gepest. Ja, doe alsjeblieft niet mee met de rest. Amen. Om die te pesten. Want vroeg of laat is dat ook zo'n rare die opeens terug naar school komt. Want ze zien het allemaal van in Amerika, wat er daar gebeurt. Ze hebben misschien geen wapens. Maar zo'n mes kan evenveel slachtoffers maken. Amen. Dus bid voor die mens. Bid voor die jongen of meisje. Als ze daarvoor gepest worden, probeer contact te zoeken. En zo kan je met je woorden rampen en levens. Rampen vermijden en levens veranderen. Amen. Dus kun je even bidden voor deze omgeving hier, voor die kerkkinderen, want die hebben veel leden. Ik heb Facebook gezien, die is 40 of 50 Surinamers, dat er elke zondag verzamelen. Ze komen van overal.
Van Amsterdam, Arnhem en overal.
Inderdaad. Maar kunnen we daar even voor bidden in Jezus' naam? We vragen, Vader, om uw genade en uw liefde, Heer, uit te storten, Vader. Uw recht zal geschieden, Heer. Ik bid ook voor bescherming voor deze kerk, Heer. Voor deze jonge mensen, Heer. Ik bid Jezus dat zij mogen beleid worden door uw geest, Vader. Dat zij, Vader, in de naam van Jezus het licht mogen zijn in deze duisternis, Heer. Vader, dat zij een antwoord mogen hebben, Heer Jezus, op de satanische aanvallen, Heer Jezus, op de familie, dat zij een antwoord hebben, Heer Jezus, halleluja, op de duisternis die onze maatschappij probeert in greep te houden. Groter is uw licht, Heer. Amen. Groter, daar waar de zonde groter en groter wordt, wordt uw genade des te groter.
Amen.
In de naam van Jezus. Amen. Ik geloof dat als inderdaad de duisternis sterker wordt, te steken dat ze schrik hebben van het licht dat aan het opkomen is. De kerk van de Heer is aan het opgaan, is overal in elk dorp, elke stad zijn er meer en meer. Ik wist nog niet eens dat daar, spijtig genoeg moet ik het vernemen via het nieuws, dat daar een thuisgemeente was. Ik wist niet dat daar een gemeente was dat zo. Of we hebben nog een gemeente daar aan de hout, en nog een evangelische gemeente.
Ik dacht dat het daar normaal past in de gemeente. Ik dacht dat het daar in deze en een hout eigenlijk zijn parochie had.
In de hout?
In de hout, ja. In de kerk daar, hè?
Ja, nee, dat is de evangelische gemeente. Hij had een thuisgemeente. Ik heb het gevraagd. Maar, ze hebben misschien niet de volle waarheid, hè, maar ze zijn wel een lichtpunt, een zaadje. Om te beginnen geloven, amen, in Jezus. Maar dank de Heer daarvoor. Jullie hadden een opdracht gekregen. Ja, we waren in Hebreeën, hoofdstuk. We hebben vorige week, de week daarvoor, hebben we gezien hoe dat in het boek van Hebreeën Jezus wordt voorgesteld als een hoge priester naar de orde van Melchizedek. En toen heb ik vorige keer gevraagd aan jullie, lees eens hoofdstuk 7, want in hoofdstuk 7 wordt er een vergelijking gemaakt met Melchizedek. Dat was een priester dat we terugvinden in het verhaal van Abraham. Net toen dat Abraham de vijanden had verslagen en de priester Melchizedek kwam en zegende Abraham. En Abraham gaf hem een tiende van de oorlogsbuit. Dat was zo'n beetje kort samengevat het verhaal van Melchizedek. En we vinden er niks meer over terug in heel de Bijbel. Tenzij dat je naar Psalm 110 gaat. En dat is een messiaanse psalm waarin David schrijft, waarin God zegt, ik heb gezworen. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. Dus David in zijn psalm 110, dat is de tweede vermelding van deze mysterieuze figuur, Melchizedek. Voor de rest hebben we daar niks over. En dan gaan we helemaal naar Hebreeën, het boek van Hebreeën, dat dan 1000 jaar later wordt geschreven. En die haalt dan deze figuur aan om te bewijzen dat Jezus niet zomaar een hoge priester is, naar de hoge priester van de familie van Aaron, maar naar de orde van Melchizedek. Een speciaal figuur, omdat David dat had geprofiteerd. Geprofiteerd, dus een messiaanse profetie. Dus dan is de vraag, wie is die Melchizedek? Hadden jullie iets gevonden? Wat heb jij gevonden?
God.
Ja, wat?
God.
Melchizedek is God, een theofanie.
Theofanie.
Oké, en argumenteer.
Argumenteer. Dus Melchizedek volgens Hebreeën heeft geen begin of einde.
Geen begin of einde, volgens Hebreeën, ja.
Ja. Ook, hij is groter dan Abraham, hij is zeker.
Ik ga nog even lezen. Is dat Hebreeën 7, vers 3 zeker? Ja. Vers 3. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde, lijkt op de Zoon van God. Hij is priester voor altijd. Ik zie niet nergens dat dat God is, hoor.
Ja, maar ik bedoel, zeg niet echt wie hij is, maar één persoon die ik ken, die geen moeder of vader heeft, geen stamboom, geen oorsprong, geen levenseinde.
Ja.
En lijkt op de figuur, de Zoon van God. Dus ik denk dat hij zelfs een voorafschaduw is voor wat dat God als Melchizedek kwam om te laten zien wat Jezus zou zijn.
Mm-hmm.
En dat
dus Jezus die eventjes opdaagde, God die eventjes opdaagde in menselijke vorm naar Abraham toe, Maar je wilt zeggen dat geen historische figuur was. Die Melchizedek was, die bestond niet.
Denk het niet, want ook zijn naam is heel symbolisch. Want koning Melchizedek, Salem is vrede, Melchizedek is rechtvaardigheid. Dus hij is koning van vrede en rechtvaardigheid.
Dus je wilt zeggen het eerste daar, want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God.
En?
Ja.
Jeruzalem. Dat is ook, dat hij ook precies koning is van wat Jeruzalem zou zijn.
Ah. Ja. Oké. Dus je interpreteert dat symbolisch.
Ja.
Maar vers 3 interpreteer je letterlijk.
Ja, ik denk dat vers 3 is gemaakt omdat Melchizedek ook niet, hoe heet dat, geen slagregister heeft in het Oude Testament. Hij is maar dan gone.
Ja. Oké. Iemand die dat ook hetzelfde heeft gevonden, of een andere mening. Nee, trouwens, dat is niet belangrijk wat ik over Melchizedek vind. Hè? Maar iemand anders heeft iets gevonden?
Ik denk dat dat in het Oude Testament, wanneer er over Melchizedek wordt gesproken, dat dat eigenlijk gewoon een voorbereiding was voor wat Jezus ging doen.
Een beetje zoals Emmanuel zegt. Een theofanie. Maar nog iemand? Ja, diegenen die online zitten, die mogen natuurlijk ook. Maar nee, die kunnen niks in zijn weg. Ik ga even de tempo op. Even boom. Oké. Ja, je maakt een case.
Ja.
Je maakt een case.
Ik zal niet zeggen dat ik de rest symbolisch. Ik zal vers 1, 2 en 3 letterlijk.
Ja.
Letterlijk interpreteren.
Maar is hem dan letterlijk koning van een Salem? Is wel een echte plaats hè? Geweest, hè? Voordat het Jeruzalem was.
Was Salem een echte plaats?
Ja. Er zijn twee interpretatiemogelijkheden. Hè? Dus hetgeen dat jij zegt. Hè?
Ja, Salem op, dan staat het dat het Jeruzalem is.
Ja, het was eigenlijk pas Jeruzalem, was toen nog niet genoemd Jeruzalem. Hè? Jeruzalem was pas
na David.
En daarvoor had het andere naam. Dus er zijn twee methodes om te interpreteren. Het maakt daar niet zoveel uit, maar er zijn er die zeggen dat het een theofanie is. Hè?
Ja.
Ik geloof dat vroeger ook wel, maar ik neig nu meer naar het andere. Dat dit een letterlijk historisch figuur was, maar ze nemen daar elementen van zijn leven, en ze maken daar een hyperbol van, een romantisch beeld. Terwijl deze mens eigenlijk inderdaad mysterieus, geen geslachtsregister, zoals hij heeft gezegd. En dat wil eigenlijk zeggen, geen vader of moeder, dus niet letterlijk te nemen, geen stamboom, niet zoals Aaron een stamboom heeft. En zoals de Levieten allemaal nauwkeurig kunnen teruggaan naar waar dat ze vandaan komen. Deze mens die duikt ineens op en hij wordt eigenlijk zo'n beetje geromantiseerd, het beeld van. Zou het een theofanie zijn? Ik weet het niet. Ik denk dat het een echte was, die echt een godaanbidder was, een priester van God in die tijd. En hij aanvaarde ook de tiende van de oorlogsbuit van Abraham. Die nam die dan ook mee. Vind je, er moest dat een theofanie zijn? Zou dat dan in niets verdwijnen of ergens achterblijven? Dus in ieder geval, de punt dat de schrijver wil maken, is dat Jezus nu een hoge priester is, die zoals Melchizedek eeuwig leeft. Geen afkomst, zoals Jezus ook geen afkomst heeft, want het is gemaakt door de Heilige Geest. Hè? En niet zoals de hoge priesters zoals Aaron, die sterven. Ja? En als die sterft, moet er een nieuwe priester komen, enzovoort, enzovoort. Maar Jezus is dat niet nodig, want hij is eens en voor altijd, heeft hij zijn lichaam geofferd, is hij gestorven en is hij opgestaan en kan dus voor eeuwig en altijd voor ons pleiten. Nog iets dat maakt dat Melchizedek groter is dan Aaron, was ook vermeld in hoofdstuk 7. Is iemand het toevallig nog, als u het hebt gelezen? Hij is groter dan Abraham, ja?
Aaron of Abraham?
Ja, Melchizedek is groter dan Aaron en Abraham zelfs, ja.
Want op Aaron zou ik ook begrijpen omdat Aaron hem een tiende gaf.
Ja, dat is ook een rare redenering dat hij het zegt. Je zou kunnen zeggen dat hij in de ellende van zijn moeder kost. Maar dat is ook weer, ik zeg het, ze maken daar een heel, wat in die tijd wel populair was. Maar hij is groter, misschien dan Abraham, omdat inderdaad Abraham hem een tiende geeft en hij wordt gezegend. Abraham wordt gezegend door naar Christendom. Ja. En degene die iemand anders zegent, is groter. Ja. En dus, het is eigenlijk een heel theologische benadering om aan te tonen dat Jezus groter is dan de hoge priester van die tijd. Ja? Dank de Heer daarvoor. Waarom is dat nu allemaal belangrijk? Dat ze dit aantonen. Je moet weten, in het boek van Hebreeën, denk eraan, context, naar wie is het geschreven? Waarom is het geschreven? Wanneer is het geschreven? En ik heb daar vandaag nog wat meer op onderzoek naar gedaan. En ik zal daar volgende week ook nog wel wat meer over vertellen, maar het is heel interessant. Maar het is waarschijnlijk geschreven in de jaren 60, in een tijd waarin dat er veel vervolging was, maar ook een tijd, en dat heb ik vorige week nog niet gezegd, je moet weten, wanneer was de dag van Pinksteren ongeveer? Welk jaar ongeveer? Angst voor na. Ongeveer.
33 na.
Ja, we zitten ongeveer in, sommigen zeggen 30. Anderen zeggen 33, er zijn verschillende datums. Maar ergens in de beginjaren 30, ja, 33 is de meest aangenomen datum. Het boek van Hebreeën is geschreven in de jaren 60, de meesten zeggen 64. Dus hoeveel jaar zit daar tussen?
Goeie
30 jaar. Ja. Dus je hebt 30 jaar dat de Heilige Geest is uitgestort. 30 jaar dat de kerk bezig is aan het evangeliseren, de kerk vermeerdert meer en meer, maar de vervolging wordt ook hoger. Ja? Nu, wie zou er zelf zijn? Stel dat je na 30 jaar van evangeliseren en vermeerderen, maar je ziet dat er meer en meer tegenstand komt. Je ziet dat de Joden die hun vervolgen, vroeger hun broeders en zusters, die vervolgen hun nu. En met vervolgen letterlijk stenen werpen. Hè? Paulus heeft van allerlei dingen meegemaakt. En hebben ze schipbreuk, veel vervolging. En dan zou je misschien denken van waar is God nu? Hij zei toch dat hij zijn kerk ging beschermen. Hij zei toch dat er hier zaken gaan gebeuren. Had hij geen voorspelling gemaakt van geen één steen van de tempel gaat op de andere blijven. Dat hij hier allemaal weg zal gaan. Maar die tempel staat er nog altijd. En de Joden zijn nog altijd offers aan het brengen. En ze zijn nog altijd bokken en geiten. En we leven onder het nieuwe verbond. Dus waarom is dat oude verbond dan nog steeds actief? Waarom is dat nog steeds? En we zullen volgende week wel zien in vanaf Hebreeën 8. Dat Jezus de bemiddelaar is van een beter verbond. En dat wat beter en nieuw is, het oude zal spoedig vergaan. Dat is wat hij zegt in Hebreeuws 8 of 9 8. Het zal spoedig vergaan. En het Griekse woord wil zeggen, eigenlijk is het woord dat ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt gebruikt voor de vernietiging van Jeruzalem. Dus eigenlijk, het zal snel vernietigd worden. Dus dit is geschreven in een periode waarin dat de christenen vervolgd werden. Ze zagen nog een tempel die daar stond. Die konden doen wat ze wou, want de Romeinen lieten dat toe. En zij zitten te denken, wat met onze kerk? En dit is eigenlijk een brief om te zeggen, wees geduldig. Ook een waarschuwende brief. Ja? Want daar zijn we nog niet toe gekomen, aan die waarschuwende porties. Ik denk in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 10, dat is ook voor volgende week. De week daarop, want ik zijn de volgende week niet. Maar hij waarschuwt van, Jezus is beter dan de engelen. Hij is beter dan de offers van al die geiten en schapen en runderen. Hij is beter dan Mozes, de bemiddelaar van het oude verbond. Hij is beter dan hoge priester. Niet zoals de hoge priesters die daar nu doorheen die sluier moeten gaan om één keer per jaar ergens het heilige der heiligen te mogen binnenkomen. Jezus is beter dan die mensen. Amen. Hij is zondeloos. Hij is niet zoals die hoge priester die eerst voor zichzelf moest offeren. En dan was hij rein. Dan mocht hij binnengaan en kon hij offeren voor de mensen hun zonde. En stel je voor, Bekke, dat die man op die hoge priester, als die voor jou en voor heel het land één keer op het jaar alle zonden moest gaan vergeven, maar hij had zelf zonden die niet beleden waren. Of hij deed alsof ze niet waren, maar God zag het. Amen. Hij kon doodvallen in het heilige der heiligen. Amen. Dus dank de Heer dat dat niet het geval is voor Jezus. Dank de Heer dat we niet moeten denken, oh nee, Jezus, schat ik hem zonder wat kunnen bedenken. Zijn jij wel heilig genoeg? Amen. Hoofdstuk 10, een fantastisch hoofdstuk. Dat spreekt over, omdat hij volmaakt is. Ja? Maakt hij al degenen die in hem geloven ook volmaakt. Omdat zijn offer volmaakt is. Amen. Degenen onder het Oude Testament, ze hadden dat niet. Zij hadden, we komen met een offer, maar we weten niet wat morgen brengt. Ja? En we hebben nu de zonde vergeven voor een heel jaar, maar volgend jaar moeten we het opnieuw doen. Dus ze zaten steeds, zegt de schrijver van Hebreeën, mijn schuldbesef, mijn zondebesef. Altijd maar kijken naar hun zondes, want dat is wat de wet doet. Het wijst op, je bent slecht, je bent niet goed bezig. Oh, nee, ja, je hebt twee verkeerd gedaan, je hebt dit en dat, je moet gaan offeren. Anna, ja, dat gaat je wat kosten, wat je nu hebt gedaan. Dus enzovoort. En steeds leefde je onder het gevoel, oké, er was de genade van God, dank de Heer. Maar het was zo'n zware last. Amen, dat niemand het perfect in ere kon houden. Maar de Heer wel. En dus in dat opzicht, dus al die christenen die kijken naar hoe dat met de Joden toch wel redelijk goed gaat. En met de christenen slecht. En ze denken, waar zit God? Amen. Waar is God nog in controle? En dit is dus een waarschuwing. Drijf niet af. Ga niet terug van waar dat je uit bevrijd bent. Amen. Verloochen Jezus niet. Mm-hmm. Want er komt een dag. Eens eventjes naar Hebreeën hoofdstuk 10. Vers 25. Ik heb het niet op scherp gemaakt, maar ik ben wel eventjes naar studie. Het leest, hoofdstuk 10, vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Amen. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet. Nu, meestal wordt deze schriftvers gepredikt naar christenen om ze aan te moedigen om samen te komen in de gemeente. He, als je een paar keer niet bent geweest, Emmanuel, de pastor zal dan waarschijnlijk Hebreeën 10, 25 quoteren. Laten we niet nalaten de onderlinge bijeenkomst te verlaten. He. En, maar eigenlijk spreekt dit over de onderlinge bijeenkomst verlaten om terug te gaan, om weg te gaan naar de tempel. En sommigen waren dat al van plan, want daar was veiligheid in de tempel. Maar de schrijver hier weet van een komend oordeel. Hij zegt, in een andere passage zegt hij dat het op komst is, dat het nabij is. Ik weet het niet meer, dus ik had het straks alleen nog niet meer juist is, maar het is nabij. Er staat iets, er komt iets aan. Het is niet voor christenen van onze tijd geschreven, ook al kunnen we het principes eruit halen, maar het was vooral voor de christenen in die tijd een waarschuwing van pas op. Er gaat iets komen en het gaat niet lang meer duren. Ja. Het was midden jaren 60. Vanaf het jaar 66 komt er opeens wat dat ze noemen een Joodse opstand. De Joodse opstand was begonnen ergens in Jeruzalem tegen de Romeinen, want ze hadden genoeg van de Romeinen, met hun blasfemie, hoe zeg ik dat, godslasterlijke zaken. En zij rebelleerden. Het was niet de eerste keer hoor, dat ze rebelleerden. Maar deze keer was het echt medisch. Zij wouden de Romeinen buiten. Met zwaard en al. Ze rebelleren, ze verdrijven letterlijk de Romeinen uit Jeruzalem. De generaal van dienst, die gaat terug naar Rome. Naar, hoe noemt hem? Nero, die leefde toen nog. En die duidt een generaal aan om een campagne te maken. Een Romeinse generaal om een campagne te maken. Om heel Palestina, heel Israël, elke stad dat ze voorbij kwamen om een les te geven van hier valt niet te sollen met de Rome, om op weg te gaan naar Jeruzalem en eigenlijk alles kapot te doen. Dat heeft uiteindelijk 3,5 jaar geduurd. Ja. En in midden jaren 70 zijn ze uiteindelijk de weerstand kunnen doorbreken, hebben ze de tempelmuren neergehaald zijn, de tempelmuren, de Jeruzalemmuren omheen. Er is een geschiedkundige schrijver, Josephus, die daarover heeft geschreven. Het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt, hoeveel Joden dat daar zijn gekruisigd door de Romeinen. Maar geen enkele christen. Een enkele christen die de woorden van Jezus in gedachten had. Toen dat hem zei, wanneer je de legers gaf komen, vlucht aan, vlucht aan. Ze zijn kunnen gaan vluchten. Degene die hopelijk die een brief hebben gelezen, die bijeen zijn gekomen, die bijeen zijn gebleven, die blijven zijn luisteren naar het woord van de Heer, die geen compromissen hebben gesloten met de Joodse religie om dan veilig te zijn, want je denkt, oh, ik ben veilig, ik word niet meer vervolgd, om dan 3,5 jaar later compleet kopje kleiner te worden gemaakt, niet alleen jij, maar ook je familie en je kinderen.
We hebben gewoon maffia geweest gestaan.
Hoe bedoel je?
Ja, ik denk dat je dat kunt gebruiken met een maffia.
Nee, maffia, we hebben het niet over maffia hoor.
Nee, maar ik wil maar zeggen, gewoon dat ze denken dat ze dan veilig gesteld worden, dat ze beschermd worden door die persoon of zo.
Nee, het is zo, kijk, het is geen maffia. Je kunt even denken, stel nu, ik zal het vergelijken met vandaag, stel dat onze godsdienst, onze samenkomsten opeens worden verboden door de overheid, die zeggen van, kijk, wij kunnen geen controle doen, jullie zijn niet officieel erkende religie, en wat zijn jullie? Ja, Pinkster, hè? Wanneers, dat kennen we niet, dat willen we niet, hè? We willen alleen dat er nog religies zijn in België dat wij herkennen. Ja? Dus katholicisme, dat is oké. En die vorm van protestantisme. En al de rest, dat gaan we verbieden. Stel dat ze dat doen. Hè? Dat doen ze niet, vraag je. Lukt het?
Ja.
Stel dat ze dat doen. Wij krijgen schrik. Want als we dat blijven doen, dan krijgen we boetes. En om de duur gaan ze weer het gevangenis steken. Stel de volgende. Dus naar de katholieke kerk. Of hier samenkomen, boetes betalen en uiteindelijk naar het gevangen. Dus dan staan we voor een keuze. En je denkt van, oh jee, hopelijk gebeurt dit nooit. En dank de Heer dat het niet gebeurt, hier. Maar het gebeurt wel in andere landen. Hè? Het gebeurt nog steeds. Minder dan vroeger, maar het gebeurt nog steeds. Mensen moeten keuzes maken. En ik heb gisteren heb ik zo'n magazine, Open Doors noemt dat. Open Doors magazine. Dat is een magazine uitgegeven door een vereniging die zich inzet voor de vervolgde christenen in de wereld. Zij houden de statistieken bij. En op nummer 1 van het meest vervolgde land, vroeger was dat Noord-Korea, maar er is een land dat voorbij is gestoken, spijt genoeg, sinds 2021. Weet je nog toevallig wel het land?
Is er China?
Nee. Je zit ook in de top.
Maar
Irak
of zo?
Wat wil je?
Irak.
Nee, maar je zit in de buurt. Wat is er gebeurd in 2021? Weet iemand dat nog?
Ja.
Iemand toevallig die beelden gezien? Ik geef een tip. Op nieuws van een oorlog, van hoe noemt zo'n vliegtuig? Zo'n C-130 Army plane. Met daarin allemaal mensen in. En het was klaar om te vertrekken op de runway en op de landingsbaan waren duizenden mensen verzameld die zich proberen te vast te klampen aan de wielen, die zelfs op de vleugels zijn gegaan van dat vliegtuig. Het was een Amerikaans vliegtuig. Vlogen. Heb je beelden nooit gezien?
Nee.
Oké, Afghanistan. Afghanistan. Dus in Afghanistan is in 2019 heeft Trump besloten om weg te trekken uit Afghanistan, omdat ze daar al 19 jaar zaten, vanaf 2001. Weet je wel, 9-11 en wat er allemaal gebeurd is. Al-Qaeda was de schuldige, dus ze zijn Afghanistan binnengevallen. Daar hebben ze dan hun eigen regering neergezet, een democratische regering. 2019, Trump zegt, dat duurt te lang, dat is al 20 jaar dat we daar zitten, er gaat niks vooruit, we trekken ons helemaal terug. Het nadeel is wel, als je die troepen wegneemt, dan gaat die organisatie terugkomen die dat ze hebben buitengesmeten in 2001. Dat is de Taliban. Weet jullie wat de Taliban is?
Ja.
Ja? Weet jullie wat dat is? De Taliban, dat is een islamitische organisatie.
Ja.
Groepering.
Die Twin Towers?
Die waren ook mede inderdaad, ja, mede verantwoordelijk voor vliegtuigen in Neil Mammer. Een soortgelijke organisatie. Zij had de politieke religieuze partij die een heel strikte interpretatie van de Koran erop nahouden. Omdat de Amerikanen er al 20 jaar waren, mochten vrouwen terug werken, mochten vrouwen terug rijden. mocht de vrouw van allerlei dingen doen, die mocht de leerkracht zijn. Ze hadden een overeenkomst met de Taliban, ja, maar dat is goed, ga jij maar weg. En we zijn niet meer zoals vroeger en we gaan samenwerken met die nieuwe regering dat je hebt geïnstalleerd, met die Afghaanse regering. We gaan samenwerken, ja, dat gaat goed komen. Niet goed gekomen. Dat heeft geen week geduurd, de Amerikanen waren weg. Of de Taliban ging stad voor stad voor stad, alles inpalmen tot de hoofdstad. Lang verhaal kort te maken, de president is moeten gaan vluchten. Vrouwen mochten niet meer gaan werken. Stap voor stap mochten geen les meer geven. Mochten niet meer in het openbaar verschijnen. Met een onbeloofd hoofd moesten dus helemaal bedekt zijn met zo'n sluier. Ter straffe van, slagen en steniging. Als jij betrapt wordt met iets stelen, hand afkappen. Als jij betrapt met ontucht, dat wil zeggen dat je ontrouw bent geweest met je partner, dan word je gestenigd. Ben je homoseksueel, dan word je van een muur naar beneden geduwd tot je dood. Dus, en als je christen bent, dan wordt er ook iets over je uitgeroepen, dat heeft een naam hoor. Maar dat wil zeggen dat ze je dan mogen vermoorden. Ja? Dus er wordt maar één religie getolereerd en dat is de islam. En als jij wordt bevonden in een Bijbel, en ik heb dat gelezen in die Open Doors magazine, was echt verschrikkelijk. Het deed mij nadenken over wat voor luxe beesten dat wij hier zijn. En ik denk dat wij totaal niet voorbereid zijn. Moesten wij ooit in zo'n situatie leven om ons leven te geven of Jezus niet te verloochenen? Snap je? Maar die mensen die krijgen een Bijbel via allemaal in het geniep. Want stel dat ik een Bijbel zou geven aan iemand. Ja, want God heeft tot mij gesproken en er is fantastische dingen in mij. En ik geloof dat Jezus inderdaad maar redden, Mohammed niet. En ik wil dat delen met Hannah, bijvoorbeeld mijn collega op het werk. Alles zal niet gaan, want vrouwen mogen niet werken. Maar stel voor, ik wil dat delen. En ik deel en zij is daar zo aan trouwen. En zij gaan mij melden aan de autoriteiten. Want ze schrikt voor haar eigen leven. Van die heeft mij een Bijbel gegeven. En komen ze bij mij thuis binnen. Nemen ze mij weg. Dan, er was het verhaal van een vrouw, en haar man was zo iemand, die de Heer had gevonden. Ze hadden beide de Heer gevonden. En ze hebben met elkaar gedeeld de schriftversen, met elkaar beginnen te lezen, en beide waren in vuur, en prijzen de Heer. En ze wouden dat delen met andere mensen. Dus in het geniep deden ze Bijbelstudies. Tot op een dag dat ze thuis kwam, en haar man was er niet meer. En dus ze vroeg af, waar is mijn man? En twee dagen later hebben ze een man gevonden, ergens in de gracht. En zijn lichaam was bedekt met marteltekenen. Dus ze hebben die mens gemarteld voor waarschijnlijk Jezus te ontkennen, weet ik veel wat. Maar het is dus verschrikkelijk. Dus Afghanistan staat op de top in landen waarin dat er geen vrijheid is. Ze zijn totaal geïsoleerd. En ik hoop en bid, dank de Heer, dat wij dat niet moeten meemaken. Amen. Maar dat is een vraag aan jullie staan. Op welke vlakken compromitteren we soms ons geloof? Noem eens een voorbeeld van hoe zou een christen zichzelf, hoe zeg je dat, compromitteren? Hier spreekt het over, ga niet terug, ga niet naar het Jodendom. Ja? Jij zult zeggen, maar ik blijf in de kerk, ik ga niet naar een andere kerk, ik ga niet naar een andere religie. Ik heb Jezus gevonden. Maar de vijand is natuurlijk wat subtieler, soms. Hè? Hoe zou hij u stap voor stap zo wat kunnen verleiden, om toch wat Jezus te beginnen verhogen? Iemand is een voorbeeld. Of misschien heb je het alles meegemaakt. Dat je in een situatie kwam. Hij zei al wel, nu had ik toch wel moeilijk om te zeggen dat ik christen was. Iemand?
Ik heb dat niet meegemaakt.
Ik heb dat niet meegemaakt, dat is goed. Ah ja, sorry. We kunnen allemaal getest worden.
Ik denk dat het een van de meest voorkomende vlaktes is. Zeker als je jong bent en je hebt vrienden, families en je hebt iets christelijks. Dat je doet, of hoe je gedraagt, of wat je draagt, en dan maken ze commentaar over. En dan zegt ze dat het niet goed is of zo. En dan moet je, of ze maken een laten we zeggen, opmerking. Mm. En dan heb je de keuze om op te staan voor je geloof.
Ja, ja.
Te vallen, meelachen, ligt aan de situatie.
Amen. Dat kan wel eens veel voorkomen. De werkvloer komt dan al wel eens voor. Op school zal er wel eens voorkomen. Dat ze met je lachen, bijvoorbeeld. Als ze het bijvoorbeeld hebben over abortuskwestie. Waarvan de meeste christelijke groeperingen zijn daartegen. Ja? En als je zegt van, ja, ik vind dat toch niet aan ons om daarover te beschikken, over leven en dood en daar beschikken. Dan worden ze wel eens bekeken en dan wordt misschien alles uitgelegd en dan zeggen het welke eeuw kom jij. Hè? En dan kun je inderdaad, ofwel, zitten met zo'n vies gevoel en zeggen, ik ga maar meedoen met de rest. En zeggen, ja, eigenlijk, ja, ik geloof dat eigenlijk ook wel wat jullie geloven. Ja, en dan ga je mee met de anderen. Of je zegt van, ah nee, ik heb misschien nog geen antwoord om iets van antwoord te geven. Want soms, je moet niet altijd antwoord geven. Want soms vloept je er iets uit en dan denk je van, oh nee, wat heb ik nu weer gezegd? Of dan word je kwaad. Dan zie je wel, jullie met je liefde van Jezus, je wordt hier kwaad op ons. Dat is het natuurlijk ook niet. Maar dan moet je dat wel aanzetten tot, oh vader, hoe kan ik hierop antwoorden? Moet ik antwoorden? Hoe kan ik hierop reageren? Heren, maakt me niet uit of ze mij uitlachen of niet. Ik wil vooral bij u zijn. Amen. Ik wil wat. Want eigenlijk, hetgeen dat God voor ons voor heeft, is alleen maar goed voor iedereen.
Ja.
Je zult het waarschijnlijk ook wel hebben gezien, dat de wereld heel woke is geworden, zoals dat ze dat nu noemen. Toevallig iemand naar de Olympische Spelen, de openingsceremonie, de highlights gezien, toevallig, want het was all over the news. Ik moet zeggen, je hebt er ook verschillende kanten aan heel dat verhaal. Hè. Was het een laatste avondmaal dat ze wouden nadoen? Misschien wel, misschien niet. Je kunt erop reageren op bepaalde manieren. Eén ding is duidelijk, de wereld wil proberen te lachen met de dingen van God. God gaat het laatste woord hebben. De vraag is, hoe moet ik als christen daarop reageren? Ja? Ik kan daar niet mee akkoord, maar wat ze daar allemaal displayen, typisch Frans enzovoort. maar op de een of andere manier moet mijn antwoord wel, hoe zeg je dat nu, seasoned zijn met, je moet een gezouten antwoord hebben. Ja? Maar niet zo arrogant, zoals sommige Amerikanen dat kunnen doen, hè? We boycotten de hele Olympische Spelen, we doen er niks meer mee en ze verspreiden heel veel nepnieuws. En op mijn feed kwam dan ineens, Samsung heeft zijn sponsorship in de Olympische Spelen teruggetrokken omdat de openingsceremonie te woke was. 1 miljard dollar trekken ze terug. He, dat was op mijn feed. En al die christenen zeiden, yes, praise the Lord. Yes, I'm going to buy Samsung from now on. Waarbij hij zei, ik was aan twijfel tussen een iPhone of een Samsung in de winkel. Maar ik ga nu voor Samsung. Want zij zetten zich op tegen deze woke cultuur. En zo echt duizenden berichten in maanden wel niet te doen. Ik dacht van, hier scheelt iets aan dat bericht. Dat kan niet waar zijn. Dus ik google dat. Ik factcheck dat. Is dat wel waar? Samsung, dat 1 miljard, dat klinkt niet zoals Samsung dat zou doen. En de reden zou zijn dat het te woke zou zijn, de Olympische Spelen. Dat is ook iets niet dat Samsung zou zeggen in hun press release. Het eerste wat ik vind, factcheck, blijkt niet waar te zijn. Samsung heeft helemaal zo niks gezegd. Het is zo, hoe noemt dat, een chainmail? Zo fake news. Maar ondertussen, wel allemaal christenen opgesprongen en worden zij belachelijk gemaakt. Want het is niet waar.
Ja.
Dus mooi dat boycotten. Ja, boycott dat. Doe boycott zoveel dat je wilt. Kijk er niet naar. Niemand gaat erom kraaien daar in Frankrijk waarschijnlijk. Maar dan moeten we ook een beetje consequent zijn. Want hoeveel andere shows en hoeveel andere merken maken ook of steken de draken met christelijke elementen. He, dan kunnen bijna nergens nog meer iets gaan kopen. Want ze hebben er allemaal van die niet-christelijke opinies voor. Dus je moet een beetje zien dat je viewpoint gebalanceerd is. We gaan niet mee met het woke doen. En als mijn collega's er iets over zeggen. Van, oh, dat was toch wel een schone openingsdienst. Hè? Dan zeg ik, ja, maar ik vond dat middenstuk, dat vond ik toch weer hè, antichristelijk. Waarom doen ze dat toch? Hè? Bash op de christenen. Moest het een moslim zijn geweest, dan denk ik niet dat er nog een straat heel was in Parijs. waarom moet dat altijd? En op de een of andere manier die conversatie dan toch naar de goedheid van Jezus. Want wat de duivel probeert te doen voor het slechte, lachen met de dingen van God, kunnen wij gebruiken als een conversation starter. en zeggen van, zeg de laatste avondmaal, wat weet jij er eigenlijk over? weet je wat dat eigenlijk betekent? Hè? Moet ik je daar eens wat meer over vertellen? Weet je waarom dat ze het belachelijk willen maken? En je bent verstoken. Amen?
Ja.
Amen. Dus op zo'n manier kun je inderdaad dus niet compromitteren, maar toch de Heer, amen, verkondigen. Zijn er een vraag over? Iemand een horloge? Oh, ja, het staat. Oké. Dus je gaat waarschijnlijk ook worden geconfronteerd met niet een soortgelijke situatie zoals in de jaren 60, maar misschien op andere manieren. En dus we halen het principe eruit.
Mm-hmm.
Amen. Dwaal niet af van het geloof. Wees stevig. God zal wel voorzien in uw behoeften.
Ja.
Amen. Die christenen, het enige wat zij moesten doen, was de Heer gehoorzaam, blijven samenkomen, luisteren naar het woord, kijken. Klaarstaan, want Jezus had gezegd, pas op, als je het ziet, dit en dat, maak dat je weg bent. Ja? Als jij terug naar de Joodse tempel ging, dan hoorde je de woorden van Jezus niet meer. En als je de woorden van de Heer niet meer hoort, amen, dan gaat het niet ready zijn, dan gaat het niet klaar zijn. Het is daarom heel belangrijk om samen te komen hier. Amen. Want als er een paar zeggen, ja, dat is allemaal toch niet nodig. Je kan maar toevallig in een dienst niet aanwezig zijn op dat moment dat je een woord van de Heer, en pas op, elke dienst is er woord van hier. Maar je moet maar juist daar niet aanwezig zijn. Ja? Dus blijf altijd trouw. Blijf geloven. Blijf volharden. Amen. Ook al lacht ze uit. God gaat wel een manier maken. God gaat je wel een openbaring geven dat hij al dingen kan gebruiken voor zijn goed. Amen. Dank je, Jezus. Halleluja. Kunnen we even rechts laten we bidden? Ik wil bidden voor de mensen in Afghanistan. Amen. Die het moeten doen met veel minder dan ons. En wat ik ook als laatste wat ik ook had gelezen is dat daar Jezus mensen komen tot geloof niet aan de hand van filosofische redeneringen en theologische constructen en debatten en zo. Mensen komen daar tot geloof puur omdat de aanwezigheid van God voelbaar is, merkbaar, via dromen, visioenen, impressies, een schriftvers als ze lezen, Jezus springt bij wijze van spreken uit de Bijbel als ze lezen, amen. Wij willen soms, hoe moet ik dat zeggen, wij willen zo alles ontleden en rationeel zijn, omdat dat onze cultuur is. Aan de andere kant willen we ook geëntertained worden en we willen God voelen en we willen goede muziek en zo ver. Die mensen hebben geen idee van die dingen.
Ja.
Maar toch is God daar nog steeds aanwezig.
Amen.
Amen. Vader, ik bid, Heer, voor Afghanistan, Heer. Land nummer 1, Heer, Jezus, van vervolging. Ik bid, Jezus, dat de Taliban, Heer, ook al vervolgen ze, uw volk, Heer, zij hebben niet het laatste woord, Vader. Zij hebben niet het laatste woord. Ze mogen christenen stenigen en martelen, Vader, maar ik bid, Heer, dat deze mensen, Heer, dat zij, Heer, Jezus, de kracht kunnen hebben om u niet te verloochenen, Heer. Zoals u ook heeft gezegd, Heer, aan de kerken, Heer, Jezus, in het boek van de Openbaring, zij die volhouden zullen een nieuwe naam ontvangen, zullen steen en overwinning ontvangen. Vader, ik dank u, Jezus, voor de kerk die volhoudt. Heer, ik bid, Heer, voor de kerk die vrij is, voor de kerk die vrij is om te aanbidden, dat zij de kerk die vervolgd wordt mogen ondersteunen in gebed en in compassie, Heer, financieel, Heer, en spiritueel kunnen ondersteunen, Heer, in de naam van Jezus. Dank u voor deze jonge mensen, Heer. Maak ze, Heer, Jezus, halleluja, een licht in de duisternis, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel. God zegen. Dank u wel voor de.